Waarom willen we zo graag consequent zijn? Welkom bij de Ten Haven podcast. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de uitgeverij. Je kent het misschien wel. Je wilt consequent zijn, maar dat lukt niet. Volgens filosoof Frank Meester kan dat ook niet anders. Hoezeer we ook ons best doen, er is altijd wel iets wat aan onze principes ontsnapt. Of het nu gaat om vegetariër zijn, het beste voor het klimaat willen of strijden voor een rechtvaardige samenleving, het lukt ons nooit helemaal. En dat is volgens Frank helemaal niet erg. Ik praat met hem over zijn boek Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen, waarin hij een pleidooi houdt voor een lichter en milder leven. De muziek die je hier hoort is van One Egg. En vergeet je niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete app. Je hebt een boek geschreven over waarom we eigenlijk niet consequent kunnen zijn. En dat boek begint aan jouw bureau. Hoe zit dat precies?
Klopt. Ja, omdat dat een voorbeeld is van hoe lastig het is om bijvoorbeeld je bureau helemaal consequent op te ruimen. Om daar een systeem, een ordening voor te bedenken die helemaal goed is. He, dus je bedenkt een idee van, nou, in die la leg ik dat soort documenten, in die la leg ik al mijn, ik noem maar iets, mijn perforator en andere dingen. Maar uiteindelijk zit je altijd met restproducten die bijvoorbeeld in meerdere laadjes passen, of die juist in geen één laadje passen. En ja, dat frustreert. He, dus het lukt niet om een soort consequent systeem te maken voor het opruimen van je bureau, om maar iets te noemen, waarin alles een plek krijgt. En dus dat is eigenlijk dat idee van dat inconsequentie, dat het nooit helemaal lukt. En het bureau is natuurlijk maar een voorbeeld, maar er zijn eindeloos veel voorbeelden te noemen waarbij dat maar steeds net niet helemaal lukt. Noem je boekenkast. Maar misschien gaat het ook wel om de maatschappij. Hè? Een perfecte ordening voor de maatschappij is ook nog nooit gelukt. En ja, misschien gaat het zelfs wel over het hele verhaal over hoe de wereld in elkaar steekt. Dat het ook niet lukt om dat helemaal consequent te krijgen. En dat proberen we steeds. Religies proberen dat, wetenschap probeert dat. En het is eigenlijk nog nooit echt gelukt om een goed, consequent verhaal te vertellen waarin alles een plek krijgt.
En waarom willen we dat zo graag?
Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Waarom zouden we dat willen? Ik denk dat we dat willen omdat dat rust geeft. Ja, dus ik denk dat we daar allemaal stiekem naar op zoek zijn. Misschien de een meer dan de ander, hoor. Omdat we, als we willen handelen, dan wil je eigenlijk weten hoe het zit. Je moet goede gegevens hebben, goede ideeën over hoe de wereld in elkaar steekt, om te kunnen handelen. Dus als jij weet dat er gevaar dreigt, of dan weet je dat je weg moet rennen. Nou, dat soort dingen, dat lukt natuurlijk allemaal wel, maar ja, onze handelingen zijn natuurlijk veel ingewikkelder als je ook denkt over de politiek. Politieke beslissingen, die doen dat vaak nu tegenwoordig op wetenschappelijke gegevens. We willen graag zekerheid over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. We willen daar graag een mooi, consequent verhaal over kunnen vertellen, waar geen onduidelijkheden in zitten, zodat we daar weten wat we moeten doen.
En dat willen we niet alleen, we denken ook wel vaak dat het zo is, toch? Want als ik nu jou zo hoor over de wetenschap, dat is ook wel iets waar mensen dan heel vaak het idee van hebben, ja, dat klopt dan gewoon.
Ja. Ja, nou, en wat dat betreft ben ik ook weer inconsequent. Het klopt ook wel een beetje, maar het klopt net steeds niet helemaal. Of er is altijd weer meer kennis te vinden. En eigenlijk merk je ook inderdaad, als je een nieuw gebied ontdekt, dat het alleen maar zoveel meer vragen oproept, dat we weliswaar steeds verder komen waarschijnlijk met de wetenschap. Dat is trouwens ook een vraag waar we het over kunnen hebben, maar laten we even vanuit gaan dat het zo is. Maar dat we tegelijkertijd ook steeds minder ver komen, omdat er steeds weer nieuwe vragen komen die we ook niet kunnen oplossen. Dus we willen dat. We denken vaak ook dat we het kunnen. Of ik denk dat er ook veel mensen zijn die wel beseffen dat het niet kan, maar dat je dat stiekem geloof je er toch in en wil je het toch.
Ja, en je hebt
om er vanaf te komen.
Maar je hebt één voorbeeld waarop jij er ook achter kwam, dat je het niet kon zijn. Dat was dat jij op een conferentie was over het klimaat. En dat vond ik heel herkenbaar, want wat gebeurde er daar precies?
Ja, precies, dat je vaak merkt dat je het eigenlijk eens bent met de laatste spreker. Dat heb je ook. Iemand komt vertelt een heel mooi, consequent verhaal. Hè? Een mooi verhaal met een kop en een staart over wat er moet gebeuren of wat er fout is. En dan denk je, ja, zo zit het. Hè? Dus we moeten allemaal. En dan, een van die verhalen was natuurlijk dat we allemaal zelf minder moeten vliegen, of eigenlijk wel niet moeten vliegen, zo min mogelijk in de auto. natuurlijk minder consumeren, proberen niet zoveel energie te gebruiken. Hè, dus dat je het heel erg bij jezelf legt. En dat is natuurlijk ook zo, hè, want als je kijkt naar hier bijvoorbeeld in Nederland schijnen wij gemiddeld ruim 3 keer onze ecologische voetafdruk is per persoon ongeveer 3 aardes. Dus dat betekent dat we dus gewoon veel te veel verbruiken eigenlijk, waardoor de aarde uiteindelijk opraakt, zeg maar. En ja, dan denk je, oké, helder verhaal, we moeten dus gewoon ons verbruik enorm naar beneden halen, zodat we onder de 1 aarde kunnen zitten, dan kan de aarde het ook aan. Dat is waar, dus daar was ik het volledig mee eens. Ja, dus dan ben ik het eens met de laatste spreker. Maar de volgende spreker zegt, nee, dat is juist helemaal niet zo, want het zet niet zoveel zoden aan de dijk, wat jij nou precies allemaal doet. Het moet veel meer op systematisch niveau aangepakt worden, op politiek niveau. Dus het maakt niet zo heel gek veel uit of jij nou naar Dubai vliegt of niet. Het gaat er veel meer om dat jij op de juiste politieke partij stemt, of dat je bepaalde organisaties die zich daarmee bezighouden, dat je daarachter gaat staan. Ja, dan denk je, oh ja, dat is ook alweer zo. Dus eigenlijk komt steeds iemand weer een heel mooi verhaal vertellen met een kop en een staart, en dan ga je daarin mee. En dat is wat ik bij mezelf ook merk.
Ja.
Dat ik dat doe. En je merkt het ook als ik bijvoorbeeld wel eens een college of zo voorbereid. Ik kan me nog herinneren dat ik een college voorbereidde over Heidegger. En dat ik dan op het moment dat je het voorbereidt, dan denk je steeds van, dat moet er ook bij. Hè? Alles moet erbij. En het lukt eigenlijk maar niet om vat te krijgen. Want je denkt, ja, wat moet er nou allemaal bij? Dus je denkt, je raakt in een soort paniek. En ik denk dat veel mensen dat misschien wel herkennen. Ook als je bijvoorbeeld een scriptie moet schrijven of als je iets af moet ronden, dan is er zo'n moment dat je eigenlijk heel veel informatie hebt, maar dat het maar niet lukt om dat in een soort geheel, in een soort mooi rond verhaal te krijgen. En dat is heel vervelend. Dat is denk ik, heeft er ook mee te maken waarom we zo graag zo'n rond verhaal willen hebben. Als we dat niet hebben, zitten we gewoon in een situatie van onzekerheid. Dat voelt gewoon echt vervelend, existentieel vervelend, zou ik willen zeggen.
Ja.
En dat had ik dus ook bij dat voorbereiden van zo'n college. Dan denk je, ah, shit, hoe krijg ik dit nou bij elkaar? En ik weet er niet genoeg van en dat kan er nog bij. En het grappige is, als je dan een college gaat geven, dan ga je opeens, hè, dus tijdens het denken over dat college, ben je eigenlijk heel erg bezig van, past dit er wel niet in? Oh nee, dat is toch een beetje gek. Hè, ben je de hele tijd op zo'n manier aan het denken. Maar als je dan het college geeft, op dat moment ben je heel erg in het ronde verhaal aan het denken. En dan praat ik alles aan elkaar. En dan dacht ik aan het eind van, jeetje, wat heb ik toch een mooi rond verhaal over Heidegger verteld.
Ja, ja. Ja.
Dus dat heeft ook met fases te maken en waar je bent. Maar je kunt heel goed ergens een rond verhaal van maken. En dan geeft dat ook een fijn gevoel. Het enige is, als je er echt goed naar gaat kijken, dan blijken er natuurlijk allemaal dingen die net niet helemaal te kloppen.
Oh, ja. Ja.
Je moet eigenlijk trucjes verzinnen om de boel een beetje bij elkaar te krijgen. En dat doe je heel goed als je zo'n verhaal vertelt voor het publiek. En van tevoren weet je dat jezelf eigenlijk ondermijnen door elke keer te denken, maar klopt dit wel?
Ja.
Dus dat is een heel andere manier van denken.
En jij beargumenteert in het boek dat filosofie kan helpen om daar milder over te worden. Daar wil ik het zo meteen nog over hebben. Maar is onze drang naar consequentie naar jouw idee ook heftiger geworden?
Nou, ik denk niet dat. Ik denk dat we. Kijk, je zou de mens kunnen zien als een hokjesdenker. Hè? De mens heeft gewoon behoefte aan hokjes om duidelijkheid krijgen, dat is waar ik het net ook over had.
Ja.
We kunnen eigenlijk niet anders. We werken nou eenmaal met begrippen. Zo werkt de taal ook. Het woord schoonheid bijvoorbeeld, noem maar iets. Daar vallen zoveel verschillende dingen onder, maar daar hebben we toch een soort algemeen begrip voor. En zo denken wij en dat hebben wij nodig. Anders kunnen wij niet goed leven. Dan is als je niet in die hokjes denkt, ja, dan is de hele wereld eigenlijk een soort van allemaal gegevens, kleuren, die op je afkomen en die je niet kunt ordenen. We hebben dus een bepaalde ordening nodig om die wereld te begrijpen. Dat is aan de ene kant zo. Aan de andere kant lukt het dus nooit zo. Dat lukt het niet. Dus we zijn eigenlijk hokjesdenkers die het maar niet lukt om hokjes te doen. En dat is natuurlijk frustrerend.
Ja.
En dat denk ik wel een beetje van alle tijden. Misschien dat zelfs verschillende dieren dat ook een beetje hebben, weer op hun manier, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat is niet specifiek van deze tijd, maar er zijn natuurlijk wel altijd dingen die in een specifieke tijd heel erg spelen. Die juist in deze tijd spelen. En wat je nu ziet is, denk ik, door de sociale media en door het internet, dat we heel goed ons eigen hokje op kunnen zoeken. Hè, ons eigen mooie ronde verhaal kunnen opzoeken en mensen kunnen vinden die ook helemaal in dat verhaal zitten. Waardoor we eigenlijk nauwelijks nog hoeven te luisteren naar andere verhalen. En dat maakt dat ons verhaal dus niet tegengesproken wordt en dat het ja, heel makkelijk is om te blijven hangen in zo'n zogenaamd consequente wereldbeeld. Dat wat je ook wel in extreme vorm ziet als bijvoorbeeld complottheorieën. Dat zijn natuurlijk pogingen om die enorme ingewikkelde wereld met al die verschillende factoren die bijdragen aan wat er nu aan de hand is, terug te brengen tot één, tot een monocausale verklaring voor de ellende. Dus tot één verklaring voor alles wat er nu is. Namelijk dat er een kleine elite is die de hele wereld regeert. Noem maar iets.
Ja.
Misschien wel afstamt van een andere planeet en eigenlijk eruit ziet als reptielen. Om maar even iets absurds te bedenken. Maar dat zijn dus eigenlijk een soort pogingen om een heel helder, consequent verhaal over de wereld te vertellen. En dat is wel een extreem voorbeeld, maar je ziet het sowieso wel een beetje dat op links en rechts, niet per se politiek, mensen aan het schreeuwen zijn en eigenlijk niet zo bereid zijn om te luisteren naar anderen. Terwijl er tegelijkertijd natuurlijk een hele grote middenmoot is die het juist niet allemaal zo precies weet en die juist wel veel subtieler over de dingen nadenkt, maar die niet zo zijn mond open durft te doen, omdat als je dat doet, je nogal wordt afgemaakt vaak door die extreme kampen op links en rechts.
Ja, en is zo'n afgerond verhaal dan altijd gevaarlijk? Voor iemand, altijd een beetje gevaarlijk?
Ja, ik denk het wel. Kijk, wat het is. Natuurlijk moeten we van de ene kant streven naar dus ik zeg niet dat we het totaal moeten opgeven om een soort enigszins consequent verhaal over de wereld te vertellen. We kunnen niet anders en we hebben dat nodig om te kunnen handelen. Maar tegelijkertijd kan dat natuurlijk gevaarlijk zijn, inderdaad. Als je er echt in gaat geloven dat dit het definitieve verhaal is. Dat is ook iets waar ik heb het over Albert Camus, die met zijn boek De Mythe van Sisyphus laat zien. Hij zegt van ja, het leven, we weten niet wat de zin van het leven is. We kunnen vragen aan het universum, wat is de zin van het leven? Maar het antwoord is een doodse stilte. En het leven is dus absurd. Er gebeuren allemaal dingen die helemaal niet rechtvaardig zijn. Iemand gaat op zijn 20e dood die een fantastisch goed leven heeft geleid. Een ander wordt 90 en die was zijn hele leven misdadiger. Ik noem maar iets. Dus het is helemaal niet rechtvaardig wat er gebeurt hier in het leven. Het is eigenlijk absurd. En wat moet je volgens hem doen? Je moet vooral ten volle beseffen dat het leven absurd is. En het toch tegen strijden. Door mensen te helpen. Door ziektes uit de wereld te halen. Dat soort dingen. En dat is in zekere zin het gevaar is dit. Als je wel zegt dat je weet wat de zin van het leven is. Bijvoorbeeld zoals religies dat soms doen. Die beweren dat ze weten wat je moet doen. Namelijk je houden aan de regels van God. En dan kom je in het hiernamaals. Maar hij wijst ook vooral op communistische ideologieën. Die natuurlijk ook zeggen. Van nou, als je nu voor de revolutie gaat. Dan uiteindelijk voor het proletariaat. Dan komt er een mooie wereld. Waarin de productiemiddelen in handen van het proletariaat komen. En dan is alle ellende uit de wereld. Dat is allemaal een soort idee over waar het naartoe moet en wat de zin van het leven is. En het gevaar daarvan is bijvoorbeeld dat je gaat, dat je zegt, nou ja, dat er nu een paar mensen sneuvelen, dat is niet zo'n ramp, want we zijn op weg naar het ideaal. Dus dat soort dingen. En een andere kant is totalitaristisch systeem. Waarin ook helemaal bepaald is wat het goede is en hoe de wereld in elkaar steekt. Ja, dus ik denk dat er altijd twijfel moet zijn. Altijd een vorm van bereidheid om te luisteren naar andere verhalen. En als dat er niet is en een soort heilig geloof is in het eigen verhaal en dat het helemaal goed is, dat wel gevaarlijk is, ja.
Nou ja, ja. En het is dus gevaarlijk voor jezelf, maar waar we het in het begin ook over hadden, is dat het ook frustrerend voor jezelf kan zijn op het moment dat dat afgerande verhaal dan gewoon niet blijkt te kloppen.
Ja, dat is natuurlijk zo, want dat je bent, ik zie toch ook daar enigszins, ik kom oorspronkelijk van katholieke huizen, ik ben niet meer gelovig, maar ik zie daar toch ook een beetje zo'n calvinistisch idee in. Dat is ook zo'n heel dichtgetimmerd idee over hoe de wereld in elkaar steekt en wat je moet doen. En daar een soort heel fanatisme om dat uit te dragen en om dat vooral ook in stand te houden. En daar zie ik dus ook een enorme frustratie vaak bij, omdat het natuurlijk net niet helemaal lukt.
Ja.
Dus ja, dat enorme geloof daarin, en dat maakt wel dat je ook gefrustreerd bent.
Ja.
En ik denk dat zal heus niet bij iedereen zo zijn, maar die frustratie die uit zich denk ik ook vaak in agressie en in het willen wegwerken van mensen die, of dingen of mensen of wat dan ook, of wezens, die erop wijzen dat het net niet helemaal lukt.
Ja.
En dat zie je... Ja?
Ja, jij gebruikt filosofie eigenlijk dan om te laten zien dat het ook milder kan.
Ja, eigenlijk wel, ja. Dus van de ene kant is het frustrerend wat ik vertel, want het is natuurlijk jammer dat dat perfecte verhaal niet bestaat. Maar ik denk dat we het allemaal wel weten. Alleen, toch ook weer niet. Hè? Dus daar zit iets heel dubbels in. En ik denk ook niet dat ik met mijn boek dat volledig kan wegnemen, want ik trap mezelf ook nog vaak erop dat ik weer zoiets denk. Maar het kan je inderdaad wel milder stemmen om te bedenken, ja, dat het toch nooit helemaal lukt. Van de andere kant betekent het dus wel, en dat is misschien ook niet leuk, dat je altijd maar weer door moet ploeteren. We zijn nooit klaar. We zijn altijd, moeten altijd weer met elkaar in overleg over hoe het anders kan, omdat de tijd verandert, omdat mensen veranderen, omdat er nieuwe dingen gebeuren, zoals milieurampen, ik noem maar iets. Die maken gewoon dat we steeds weer opnieuw ons idee over het geheel moeten bijstellen. En dat doen we weer aan de hand van de delen die we tegenkomen. En zo zijn we voortdurend in een soort wisselwerking tussen wat ons overkomt en het verhaal over het geheel. En die twee beïnvloeden elkaar.
Ja. En je schrijft ook een voorbeeld dat ik ook wel heel beeldend vond en wel grappig op een bepaalde manier. Dat je ook anderen dat dan wil gaan opleggen. Want jij bent zelf vegetariër. En dan zijn er mensen die jou willen overhalen om vlees te eten. En dan worden volgens mij dan twee dingen die inconsequent zijn. Die komen naar voren uit dat voorbeeld. Want aan de ene kant willen ze bij jou jouw inconsistenties, zeg maar, aanwijzen. Om te wijzen van, zie je wel.
En het lukt toch niet helemaal.
Ja. Ja. Maar waarom gebeurt dat op die manier?
Ja, dat is ook altijd lastig. Kijk, dat is net zoals dat je met een groepje bent. Dat een bepaalde, ik noem maar iets, als je rookt of zo, dan is het toch altijd fijn om met rokers om te gaan. Want dan rook je lekker met z'n allen, dan hoef je daar niet zo over na te denken. Dus inderdaad, precies iemand die dan niet rookt, is eigenlijk een beetje vervelend. Want die wijst jou erop dat je ook niet kunt roken en herinnert je er misschien aan dat roken niet zo goed is en zo. En boosheid daarover of zo, hoor. Of dat ik mensen daarom uitlach, want ik ken dat zelf ook heel goed. Het is altijd heel fijn om een beetje met gelijkstemde om te gaan, want dan hoef je niet al te veel over je eigen de dingen die je doet na te denken. Maar dat heb je natuurlijk als vegetariër, is dat soms gewoon vervelend. Mensen eten vlees, die houden tegelijkertijd van dieren en die zitten daar een beetje mee. Maar die hebben dat een beetje weggedrukt. Dat is ook begrijpelijk. Ik druk ook van alles weg. Je kunt niet alles, maar steeds, dat is precies mijn verhaal. Je kunt nou helemaal niet helemaal consequent zijn. Dus soms moet je wat dingen wegdrukken. Maar die hebben dat gedaan. Dus, en dan komt er iemand die vegetariër is. En dan willen ze die eigenlijk liefde van overtuigen. Dat dat toch niet helemaal kan. Dus ze zeggen, ja, jij wil geen dieren doden. Dat lukt je toch niet, geen dieren doden. Want nou ja, in het boek kom ik dan met het voorbeeld van het Jainisme. Dat is een Indiaas geloof. Waarbij dus mensen proberen om geen enkel dier te doden, dat heeft ook te maken met reïncarnatie en zo. En die vegen dus ook het pad schoon voor hun, als ze lopen, voor hun voeten, zodat ze geen kleine diertjes doodtrappen. En al twee keer hebben mensen, dat is heel frappant, mij proberen te overtuigen van het feit dat ik beter kan stoppen met vegetarisme. En dan haalden ze dus dat Jainisme aan, omdat zelfs deze mensen die zo hun uiterste best doen om niemand of niets te doden, want ze eten dan zelfs alleen maar dat van de planten, zodat die planten niet doodgaan. Dat het uiteindelijk hen ook niet lukt om niemand te doden of niks te doden. Want als ze alleen al ademen, ademen ze af en toe een beestje naar binnen en maken ze dat dood. Dus inderdaad is het weer een hele goede demonstratie van dat het niet lukt om consequent te zijn. Als je niet wil doden, moet je uiteindelijk eigenlijk zelf stoppen met ademen, jezelf doden. Dus je doodt toch nog om niet te doden. Dus dat is inderdaad zo. Maar goed, dat is geen reden om het niet te proberen. Om het zo min mogelijk te doen. Dat is eigenlijk mijn pleidooi. Dus inderdaad, je kunt zeggen, het lukt toch nooit helemaal. Maar dat is ook weer geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten en niet het een beetje te proberen.
Nee, wat een ander voorbeeld wat je aan had, is dan over zelfvoorzienend leven. Dat als iedereen dat zou doen, dat zou niet kunnen. Zeggen mensen van, nou ja, dan moet je het maar niet doen. Dat vind jij onzin.
Natuurlijk, ja, zeker ook. Kijk, dat is ook zoiets. We denken heel vaak in oplossingen, stiekem toch, moet je maar eens opletten. Die zijn in de kranten, waar dan ook, die zijn toch nog weer voor de eeuwigheid eigenlijk. We zijn toch stiekem bezig met oplossingen voor de eeuwigheid. Als op dit moment mensen zelfvoorzienend willen leven, dan is het inderdaad zo dat als iedereen dat doet, is er niet genoeg land om voor iedereen om zelfvoorzienend van te leven. Dus daar kunnen we niet uiteindelijk niet naartoe. dat neemt niet weg dat als een paar mensen dat nu doen, dat dat toch altijd heel goed is. Want er zijn ook nu mensen die hebben een heel groot stuk land en die hebben daar een tennisbaan en een zwembad. Ja, dan kan je daar beter zelf voor zien wat gaan leven. Begrijp je? En natuurlijk, misschien is het niet de eindoplossing, maar het is misschien wel een tussenstap. En er zijn geen eindoplossingen. Dat is het grote probleem.
Ja, ja.
We zijn
ja.
steeds op weg om het een beetje beter te maken. Of nou, een beetje beter te maken is misschien al veel te hoogdravend. We zijn steeds op weg om de ellende die we meestal zelf hebben veroorzaakt, zonder dat we het wisten hoor, dus helemaal niet, niemand heeft daar speciaal schuld aan, moet ik zeggen. Maar eigenlijk zitten we nu in de oplossingen voor de problemen van gisteren en die brengen weer nieuwe problemen met zich mee. Dat is eigenlijk steeds aan de hand. En die nieuwe problemen daar moeten we weer iets mee. En daar moeten we niet proberen een oplossing voor te vinden die voor de eeuwigheid is, want dat zal alleen maar verkeerd uitpakken. Dat is ook wat waarom we nu vrij veel ellende hebben. We moeten steeds tijdelijke oplossingjes vinden en doorrommelen, doorploeteren. Dat is het enige wat we kunnen doen.
Ja, ja. We moeten dus eigenlijk, want dat is ook de opdracht in jouw boek, allemaal een beetje inconsequentialist worden.
Ja, zeker. Precies. Nou ja, dus van de ene kant beseffen dat het nooit lukt om zo'n allesomvattend verhaal te vertellen. Van de andere kant dat daar door niet zeggen, oh, dan ga ik maar helemaal niks meer doen. Dus wel nog je best blijven doen. Een beetje helpt is al heel wat. Dat is ook een van de hoofdstellingen van mijn boek. Een beetje is al heel wat. En ja, dus we moeten gewoon proberen het zo goed mogelijk te doen. En niet gefrustreerd zijn als het dan niet helemaal lukt. En vooral ook bereid zijn. En dat is ontzettend moeilijk. Want dat is eigenlijk een andere kant waar ik het ook over heb in mijn boek. Bereid zijn om jouw verhaal weer bij te stellen als het niet klopt. Want dat is, ik denk dat ultieme wijsheid is. En het is heel moeilijk. Je zit in jouw verhaal over hoe de wereld in elkaar steekt en dat is een beetje wie jij bent. En als er aan dat verhaal gemorreld wordt, dan wordt er dus eigenlijk een beetje aan jouw identiteit gemorreld. En daarom is het zo frustrerend.
En pijnlijk.
En pijnlijk, ja. En dat gaat dan om heel kleine dingen. Ik geef in mijn boek het voorbeeld van heel veel mensen die heel boos worden als de spelling wordt aangepast aan de veranderingen die er in het spreken zijn. Dus in de Nederlandse taal is een paar keer aangepast, omdat de spreektaal anders te veel van de schrijftaal gaat verschillen. En daar worden heel veel mensen ongelooflijk boos over. En dat kan ik me heel goed voorstellen, want ik heb het ook altijd, als ik iets geleerd heb en het blijkt dan anders te zijn, dan is mijn eerste reactie boosheid.
Ja.
Dus je moet heel wijs zijn eigenlijk om dan te zeggen, oké, het zit blijkbaar anders, nou, dan ga ik weer door.
Ja, ja, een soort flexibiliteit
gaat
er ook mee gepaard.
Ja, en dat merk je eigenlijk al in kleine dingen. Als je bijvoorbeeld, laatst fietste ik op straat. Het was donker en ik had inderdaad geen licht aan, dat klopt. Maar er stak iemand over, op mijn fiets was het dus. En er stak iemand over, maar die keek vol op zijn telefoon. En die zag mij dus niet. En dus ik zei, pas op, hè, want anders waren we tegen elkaar aangebotst. Toen keek die persoon op en die zei, ja, dan moet je ook je licht aan doen. Op zich had hij gelijk natuurlijk. Hè?
Ja.
Maar alleen in dit geval. En dus ik zei ook sorry. Maar in dit geval was het niet zo dat hij mij niet zag. Omdat ik mijn licht niet aan had. Het was gewoon omdat hij op zijn telefoon keek. Maar je wil dan graag in je eigen verhaal. Hè? Je wil die ander de schuld geven. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat jij niet fout zit. Daar heeft het ook gewoon mee te maken.
Ja.
En je ziet het ook in veel verhalen die verteld worden. Die gaan vaak over één slecht persoon. Een heks. Of een slechterik bij James Bond. En die ene slechte persoon die moet eigenlijk verwoest worden. Dat is eigenlijk ook weer zo'n monocausale verklaring. Die heks moet in de eigen oven verbrand worden. Of die slechte persoon bij James Bond, die moet in de eigen machinerie die hij bedacht heeft om de wereld te overheersen, moet die ten onder gaan. Dat is wat James Bond meestal voor elkaar krijgt. En dan is het weer goed. Hè? Dus we willen graag een helder wereldbeeld hebben waarbij een duidelijke slechterik is die we kunnen afmaken zodat alles weer goed is. Ja, dat is in zekere zin hetzelfde wat daar gebeurt.
Ja, terwijl dat slechte eigenlijk ook in onszelf zit.
Tuurlijk, het verhaal is natuurlijk veel subtieler. Ja. Ik had ook mijn licht uit en hij had wat keek op zijn telefoon. En ja, we zijn allemaal een beetje aan het rommelen. En dat slechte zit dus ook in onszelf. En het is denk ik beter om dat enigszins te beseffen en te bereid te zijn om je verhaal bij te stellen. Alleen, het is heel moeilijk. Maar ja, daar moet je eigenlijk heel wijs hoe zeg je dat? Veel ervaring mee hebben. Goed even tot 3 kunnen tellen op het moment dat je boos wordt. Dat soort dingen.
Ja, ja. Mooi. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Leuk dat je luisterde naar de Ten Haven podcast met Frank Meester. Wil je meer weten over zijn boek Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen? Kijk dan op www.uitgeverijtenhaven.nl. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast in jouw favoriete app. Tot de volgende keer!